Juist ingewikkelder. Moet je meegelezen, hè? We lazen dus, u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Nou, dan komen jullie dadelijk naar voren. Waar moet je dan aan denken? Aan je vijanden? Heb je die trouwens? Kijk, David, zijn naam staat boven de psalm. David had vijanden, hè? De Filistijnen. Amalekieten. Zijn eigen schoonvader was gewoon een vijand van hem, koning Saul, hè? Die probeerde hem te doden. Zijn eigen zoon, Absalom, probeerde hem van de troon te stoten. Dat werd gewoon zijn vijand. Verschrikkelijk. Zijn eigen broers, David is de jongste van 8, hè? Dat kan je nou niet per se zijn vijanden noemen, maar die keken wel op hem neer, waren ook een beetje tegen hem. Zij zaten in militaire dienst, of zij waren onder de wapenen tegen de Filistijnen, en dan komt daar die reus, en dan komt die snotaap van een David zich ermee bemoeien. Dat zegt die oudste broer ook, wat komt dat joch hier doen, joh? Ga gauw naar je schaapjes, man. En moet dat onze koning worden, ons broertje? Nou, als David tot koning gezalfd wordt, hoe oud is hij helemaal? Ik denk een tiener. Zijn oudere broers zijn er allemaal bij in die kamer. Is dat misschien een beetje Psalm 23? U zalft mijn hoofd met olie. Te midden van al deze mensen die een beetje tegen me zijn misschien wel. Die denken, wat is dit? Weet je, als David moet vechten tegen zijn eigen zoon Absalom. Dat is een verschrikkelijk verhaal. Die zoon die sterft ook, hè. Dan komen er mensen eten bij hem brengen. Is dat misschien een beetje Psalm 23? Dat je het heel moeilijk hebt in je privéleven, maar dat er dan toch aan je gedacht wordt. Is dat Psalm 23? Als bijvoorbeeld je vrouw ernstig ziek is. Ziekte is toch een van onze grootste vijanden, hè? Dat er dan mensen van de kerk soep bij je komen brengen. Is dat Psalm 23 misschien, hè? De vijand. Ik heb het meest over dat woordje nagedacht uit de tekst. De vijand. Wie of wat is nou onze grootste vijand? Wie was nou de grootste vijand van David? Ik denk David zelf. Ik denk dat hij het meeste handen vol had aan zichzelf. Hij heeft zulke stomme keuzes soms gemaakt. Impulsieve, onverstandige dingen bedacht. Arrogant is hij geweest. Hij heeft gehoor gegeven aan zijn lustgevoelens. Zomaar, mooie buurvrouw, hup. En dan komt de profeet bij hem. En die zegt, ja, iemand had heel veel schapen. En zijn buurman had er maar eentje. En die heeft hij dat gepikt. En zegt, David, wat een... Nou ja, die man die moet zwaar gestraft worden, zegt hij dan. En dan zegt de profeet, ja, maar dan ben je zelf die man. Wie is nou je grootste vijand? Wie is er nou het gevaarlijkste in jouw leven? Nou hoor ik iemand denken, ja, zou David hier nou echt aan gedacht hebben in Psalm 23 aan zichzelf? Dat hij tegenover zichzelf zit? Nou, hij laat het open. Dat is het leuke van zo'n psalm. Je mag heel veel zelf invullen en een gedicht zegt vaak nog meer dan een dichter zelf heeft gedacht, hè? David laat het open. Je kunt je eigen vijand zijn. Bijvoorbeeld doordat je veel te streng bent voor jezelf. Veel strenger voor jezelf dan voor anderen. Jezelf slopen. Een psycholoog zei tegen een van mijn vrienden. Voor andere mensen ben jij een engel. En voor jezelf ben je een monster. Misschien herken je dat wel een beetje. Het kan zijn dat je jezelf stom vindt. Zo stom dat je soms bijna niet verder wil leven. Is dat nou niet precies wat een vijand wil? Jou uitschakelen? Je zult bijvoorbeeld een tollenaar zijn. Tollenaar, een belastingambtenaar. Leuker kunnen we niet maken, nee. Maar wel gekker, het is verschrikkelijk wat die mensen doen. Het zijn zeg maar de parkeerwachters in onze tijd, maar dan nog veel erger. En iedereen heeft een hekel aan die man. Hij zelf het meest, hè. Je moet je even indenken dat je een waardeloos leven leidt. Dat iedereen tegen je is, dan ga je ook jezelf haten. En dan lijkt het wel of je jezelf heel erg verwendt met veel geld en zo, maar het is zo'n leeg leven. En dan zegt Jezus, vandaag wil ik in jouw huis zijn, ik kom bij jou eten. Is dat misschien Psalm 23? Je zult Judas heten. Dan heb je een plan van als we het nou zo aanpakken, dan komt het misschien nog goed met Jezus. Ik ga hem verraden. Kijken dat hij dan misschien voor zichzelf op gaat komen. Eindelijk doorpakken. Verhaal van Judas. En dan zegt Jezus, joh, ik weet wat jij van plan, maar ik nodig jou aan mijn tafel. En wie weet welk effect zulke uitbundige liefde kan hebben. Jezus loopt ervan over en dan zit Judas daar en dan gaat hij hem verraden, maar dan krijgt hij daarna zo'n ontstellend diep berouw van zijn walgelijke gedrag. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Weet je wat er staat in de Hebreeuwse tekst? Tegenover mijn vijand. Tegenover mijn vijand. Nou, tegenover, dat kan betekenen, ik ga schuilen bij de Heer terwijl de vijand in de buurt is, terwijl hij tegenover mij zit. Maar tegenover kan ook iets heel vriendelijks betekenen in de Bijbel. Weet je dat? Het eerste wat de Heer zo wat zegt tegen de mensen, tegen Adam, ik ga iemand maken als tegenover jou. Dat is geen vijand, hè? Dat wordt zijn eigen levensgezel, dat wordt Eva. Iemand die past zoals een linkerhand past bij een rechterhand. Als een spiegelbeeld, een tegenover. Zoals verliefde mensen tegenover elkaar kunnen zitten bij een gezellig dinertje. En, ja, sorry, zo romantisch hoeft het met je vijand niet te worden, hè? Dat je gezellig gaat dineren. Maar je gaat je wel afvragen, wat gebeurt er in deze psalm? Wat gebeurt hier nou? En als het nou waar is dat je zelf vaak je grootste vijand bent, dan kom je dus tegenover jezelf te zitten. Dan ga je de confrontatie aan met jezelf. Waarom ben ik mijzelf altijd zo aan het slopen? Waarom boor ik mijzelf de grond in? Waarom zeg ik altijd sorry? Waarom ben ik zo vol boosheid? Waarom ben ik zo vol bitterheid? Zo vol teleurstelling? Wat ben ik eigenlijk voor iemand? Waarom maak ik mezelf zo moeilijk? We zingen in een oud lied hoe ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander. Dus ik was een vijand, ik word een vriend. En hoe werkt dat dan dat je juist bij de Heer aan tafel zo diep met je vijandschap geconfronteerd wordt? Tegen wie dan ook, tegen jezelf, tegen iemand anders. Hoe komt het dat aan die tafel van de Heer bij uitstek gebeurt? Zou het kunnen zijn omdat je zingt in Psalm 23, mij ontbreekt niets, mijn beker vloeit over, u zalft mijn hoofd met olie. Het is allemaal zo royaal. Begrijp je, als er zoveel is, hè, als wij zo'n royale God hebben, waarom zou je dan gaan vechten met iemand, met jezelf of met wie dan ook? Waar vecht je dan om? Om een stuk land? Van alles is er genoeg bij de Heer. Groene weiden. Vredig water. Als tot je doordringt hoeveel je ontvangt, hè, ga je inzien hoe belachelijk het zou zijn, hoe kortzichtig het zou zijn om jezelf buiten te sluiten. Om iemand anders buiten te sluiten. Dat kan niet. Dus de gulheid van de Heer kun je het best ervaren aan zijn tafel. Daarbij wil hij ook al onze zintuigen inschakelen, want jullie zijn nu alleen met je oren bezig om te luisteren. Maar straks kom je naar voren, dan pak je het brood aan met je tastzintuig. Je ruikt het, je ruikt de sap, je proeft het. Al je zintuigen worden ingeschakeld. Het kan niet anders, of er gaat dan een last van je afvallen. Dat is Gods bedoeling. Je komt zingend en dankend naar voren. Eigenlijk zouden wij het avondmaal natuurlijk ook veel royaler moeten vieren. Hier zou een heel banket moeten staan eigenlijk, hè? Vind ik wel. Ik heb wel eens gehoord dat Pieter zo van eten hield. Ik denk, ik nog meer. Echt hoor. Het moet heel royaal, hè? Het is een liefdesmaaltijd. En dan zou op het eind, pak ik dan dat brood wat er nog ligt. Dan zeg ik, we gaan het nu breken. Dit is ook gemeenschap met het lichaam van Jezus. Dat is denk ik ten diepste avondmaal. Dat je onder de indruk komt van dat gulle van God. Hij is echt goed van ons. Ik zou voorstellen, Nathalie wordt dan onze schenker. Hè? Die giet alle glazen zo vol dat ze overlopen. Bij de Heer kun je helemaal verzadigd raken. Dat je na zo'n maaltijd dan puffend en dankbaar naar huis gaat. Ik zeg, zo, dat was fijn, zo was goed, wat hebben we het goed. Dat is de bedoeling, ja, eigenlijk van het avondmaal. Maar goed, ook bij een klein stukje brood en ook bij één slok druivensap gaan toch je zintuigen los. En ik vind het zo leuk, wij hebben volgens mij gewoon witte brood, hè? Geen matzes of zo. Ik moet allemaal nog een beetje leren. Ik vind het voordeel van witte brood, dat blijft zo lekker tussen je kiezen zitten. Dus als je naar huis gaat, je hebt het. Dus dit is God, dit is de Heer. Nou, wat proef je dan? De Heer is mijn herder. Dat proef je. Hij is het. Hij loopt voor jullie uit zo meteen in het avondmaal toe. Dat is zo leuk, hij is de herder en het lam tegelijk. Kom maar mee. Ik ga je mijzelf te eten geven. Hij is het. Of in de woorden van het avondmaal, dit is mijn lichaam. Hier en nu, dit is het. Ik ben hier nu aanwezig. Je had Ulrich Zwingli, even twee zinnetjes kerkgeschiedenis. Dat is een gereformeerde man, die zei het is allemaal puur symbolisch. En Calvijn, die zei nee, er gebeurt echt iets. Het is geest. Luther die zei, en de Rooms-Katholieken zeggen, daar op dat moment wordt dat brood een stukje vlees. Nou, dat gaat wel erg ver. Maar Calvijn die zei nee, maar daar als je een hap neemt, neem je eigenlijk echt geestelijk een hap van Jezus. Klinkt oneerbiedig, maar dit bedoelde Jezus, hè. Eet mij. Drink mij. Neem mijzelf tot je. Ik ben het. Ik ben je goede herder. De herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Ik weet wat het is om een lam te zijn. Ik weet wat het is om pijn te incasseren, om geslacht te worden, maar zo de vijandschap te overkomen. Nou, deze herder nodigt ons uit. Die zegt, zullen we allemaal stoppen met vechten? Met iemand anders of met jezelf? Zullen we ermee stoppen? Er is een Palestijnse boer, een christen, die heeft als motto, bordje bij zijn boerderij staan, I refuse to be an enemy. Ik weiger een vijand te zijn. Dat zou hier moeten staan bij het avondmaal, hè? Ik weiger vijand te zijn. Zullen we ermee stoppen? De Heer persoonlijk nodigt jou persoonlijk uit aan tafel. Psalm 23 is heel individueel. Eén schaap zingt. Dat is natuurlijk wel een schaap binnen de kudde. Het is voor jou. Het is voor jou. Het is voor jou. Ik nodig jou uit en jou en jou en jou en jou. Ik nodig jou uit. Het is voor jou persoonlijk. Nou, wij gaan God danken voor zijn overvloed. We danken hem voor de oogst, voor brood en wijn, voor het leven. Zoveel liefde, daar word je echt een ander mens van. Daar kun je geen nee tegen zeggen. Amen.
Aan tafel om dicht bij u te zijn. De proeven van het leven dat u deelt op brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag. Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven.
Inleiding op de avondmaalsviering gaan we lezen uit 1 Korinthe 11, een paar versen, en ook nog eens Psalm 23, vers 5. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, tegenover de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Jullie worden allemaal hartelijk uitgenodigd zo dadelijk aan de tafel van de Heer. Ik ga zo plaatsnemen aan dat tafeltje om het brood te breken en de wijn in te schenken. Wij geven jullie het brood aan, dus als je het wil mag je het ook zelf pakken, maar ik geef het aan. Zie maar wat je het prettigst vindt. Je mag het ontvangen, je mag het ook pakken. Goed. En jullie gaan zingen intussen en muziek maken. Fijn dat jullie dat doen. Sterkte erbij.
Sterkte.
Hij staat alleen maar te genieten. Ja. Goed. Oh ja, dat wou ik ook nog zeggen. Het muziekteam komt eerst naar voren, lopend om het avondmaal te vieren en daarna iedereen. Dus doet iets anders dan de vorige keer, maar je zal vanzelf zien dat het goed gaat. Of niet helemaal goed, maar dan gaat het toch gebeuren. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker van de dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is gemeenschap met het bloed van Jezus. Neem die zo dadelijk en drink allemaal eruit en gedenk en geloof dat het bloed van onze heiland gevloeid is en vergoten is tot onze redding. Allemaal hartelijk uitgenodigd. Heer, het lichaam van de Heer.
Bij u ben ik thuis, bij u ben ik veilig, in u is mijn huis, in u ben ik heilig, in u.
In u kan ik schuilen, in u.
U neemt mij in uw armen en draagt mijn tranen op. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Goed. U geeft mij uw zegen, in u is mijn hoop, in u zijn mijn wegen, in u. U hebt uzelf voor mij gegeven, in u kan ik zijn, in u kan ik leven, in u. Ik hoef niets te verbergen, want u. Wat een liefde, 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 en dat ik steeds terug mag komen, ook als ik ver ben afgedwaald, en u mij altijd wilt vergeven. Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde. Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde.
Het volgende nummer zou ik graag willen dat u er naar luistert, dat u het over zich heen laat komen. Neem de woorden tot je, besef het lied. Ik heb er een Bijbeltekst bij gezocht waar het nummer over gaat. Het is Jesaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.
That you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadows, I will not fear. I am not alone, I am not alone. You will go before me, you will never leave me. I am not alone, and you will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. And you will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You're my strength, you're my defender, you're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Not alone. You will go before me. You will never leave me.
Mij bitter dan sneeuw, maak mij sterk door uw geest.
Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen Heer geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Laat mij weer juichen, laat mij weer dansen, laat mij weer leven, laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Zullen we dit lied staan zingen? Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn
de straf van mijn zonde. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt hem de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot.
Want
Laten wij samen God danken.